Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Kanemori Podcast. Waarbij we vandaag gaan praten over het prachtige boek Gewoon Speciaal van Bart Heling. We gaan het hebben over kijken vanuit kindperspectief. We gaan het hebben over de innerlijke reis van de leraar. We gaan het hebben over zijn visie op onderwijs. Als voorproefje op wat ons te wachten staat op die prachtige conferentie van 18 september. Bart, van harte welkom in deze podcast. Leuk dat je er bent.
Dankjewel, Tijmen. Mooie aankondiging en fijn om erbij te zijn.
Ik heb meester Bart, hij heet gewoon Bart. Ik heb Bart al een flinke tijd van LinkedIn. Wij zijn frequente gebruikers van het medium. En volgens mij kruisen onze posts elkaar vaak en zien we vaak bevestiging in onze zienswijze. Althans, ik herken veel van mijn zienswijze in het onderwijs in wat Bart schrijft. En ik vind dat leuk om te merken. Bart inspireert niet alleen mij, maar ondertussen bijna 80.000 volgers op LinkedIn. Echt voor LinkedIn begrippen een flink aantal. En ik denk dat de kracht van Bart is de liefde die eruit straalt. En echt kijken vanuit dat kindperspectief. Nog voordat je jezelf op de voorgrond zet. Ik vind het moeilijk onder woorden te brengen, maar ik denk dat dat de kracht is van Bart. Wat gaat er door het kind heen? Voordat je zegt, hey, wat voel ik nou? Wat gaat er door mij heen? En ik vind dat bijzonder mooi. Bart, 2 decennia ervaring in het onderwijs. 20 jaar, als ik me niet vergis. Voornamelijk het speciaal onderwijs. En daar schrijft hij ook voornamelijk over dat speciaal onderwijs. Vooral als ambassadeur voor dat kind in het speciaal onderwijs. Om te laten zien wat een prachtige zieltjes en prachtige creatieve geesten hij in de les heeft. Ook om vooroordelen weg te nemen over dat speciaal onderwijs. Jij bent meer dan alleen maar de meester, Bart. Je hebt 2 decennia dat onderwijs gedaan, maar daarvoor heb jij een carrière in het bedrijfsleven gehad. Zou je daar ook wat over kunnen vertellen?
Zeker, zeker. Ik was voordat ik het onderwijs in ging financieel adviseur van een grote verzekeraar, bankverzekeraar Fortis. Kwam bij de mensen thuis en het lijkt natuurlijk heel wat anders. Omdat je dan met volwassenen werkt en met individuen en het onderwijs met kinderen in groepen. Maar ik kwam er al in de loop van de tijd achter dat er heel veel raakvlakken zijn tussen de verkoop en het onderwijs. Dus daar kan ik zometeen ook wat over vertellen.
Oké, en hoe lang heb je dat gedaan?
Alles bij elkaar een jaar of 8, denk ik. Ja. Heel commercieel. Geld verdienen. Ja. Snelle jongens om je heen. Snelle dames ook. Ja.
En toen kwam daar dat lumineuze idee om naar het onderwijs in te gaan. Hoe is die transitie gegaan?
Nou, er kwam rond de millenniumwisseling best wel wat onrust op de financiële markten. Die is er natuurlijk wel vaker geweest. Maar toen was er een hele periode daaraan voorafgaand waar de aandelenkoersen continu bleven stijgen. En zelfs de experts dachten dat het ook zo zou blijven. Een continue stijging. Hè? Wij konden daar ook heel mooi op voortborduren als commerciële organisaties. En konden mensen ook prognoses van 8% of 10% rendement geven voor 15, 20 of 30 jaar. En ja, iedereen ging daarin mee, omdat men dat ook zei. Toen kwam die onrust, hè, die bubbel, die moest natuurlijk een keer knappen. Ja. En er zou een grote reorganisatie komen binnen Fortis. En je kon je laten omscholen binnen de organisatie of op hun kosten iets anders gaan doen buiten de organisatie. Ja, en toen ging ik nadenken, gesprekken gehad met mijn vrouw en toen bleek ook, als ik terugkeek naar de gesprekken die ik met klanten had, dat het veel vaker ging over hun gezin en over de kinderen en over het onderwijs. In plaats van dat het over de financiële producten ging. En toen kwam de logische gedachte om het onderwijs in te gaan, wat mijn moeder trouwens ook al gedaan had. Zodoende heb ik die kans aangegrepen. Het is allemaal betaald door Fortis. Hm. 2-jarige zijnstroomopleiding. Ik denk een van de eerste zijnstroomopleidingen die er waren trouwens. En zo ben ik daarin gerold. En het echte leren begon pas toen ik eenmaal voor de klas stond. Maar dat zul je wel herkennen.
Het is zeer herkenbaar, ja. Want net als jij heb ik 10 jaar een andere carrière gehad. Namelijk die als gitarist. En ik ben gewoon zonder opleiding gewoon daar neergezet. Hè? Dat lukt jou wel. Nou, dat gaat dus niet. Je kan niet gewoon onvoorbereid eraan staan. Maar goed, het was een harde leerschool. En ja, ik ben dankbaar dat ik het nog volgehouden heb en dat ik hier nog steeds zit. Maar ben jij in het
Snap ik.
speciaal, ben jij in het speciaal onderwijs begonnen ook? Of heb je eerst het reguliere basisonderwijs gedaan?
Eerst het reguliere. Ik begon op een Montessori-school. En van daaruit naar een grote reguliere basisschool. Toen naar een wat kleinere. Die wel al een enigszins speciale kwinkslag had. Dat was een startende school, weet je. En die moest groeien. Dus die nam alles aan wat er in de omgeving op hen afkwam.
Oké, ja.
Dus de kinderen in omliggende wijken. Die vast dreigden te lopen, maar die nog niet naar het speciaal onderwijs wilden. Althans, de ouders wilden dat niet.
Ja.
Die werden aangemeld bij die kleine school en daar was ik leerkracht.
Oké, en
En
toen.
pas daarna ben ik het speciaal onderwijs ingegaan, ja.
En hoe is dat gegaan? Dat je van het reguliere onderwijs opeens die affiniteit krijgt met dat type leerling? Want dat is toch weer een. Ja, die hebben toch weer andere behoeften.
Klopt helemaal. Ik heb natuurlijk jarenlang het regulier onderwijs gedaan. En zoals jij mij kent en hebt leren kennen, ik heb vooral hart voor de kinderen die buiten de boot dreigden te vallen. En ik wil dat het gezellig is in de klas, dat kinderen met plezier naar school gaan, dat ouders tevreden zijn. Maar dat botste nog wel eens met de visie die de directrice of directeur had. Want die wilde graag resultaten zien.
Ja.
En dat ik me conformeerde aan de regels en aan de protocollen. Nou, we kennen de verhalen natuurlijk wel. En dat botste. Toen kreeg ik op een gegeven moment een leerling in de klas met selectief mutisme. Hè? Je kent het wel, een mutisme van de mute-knop. Dus dat je geen geluid maakt en selectief in bepaalde situaties. Nou, dit meisje sprak niet op school. Sterker nog, ze hoestte niet eens. We kenden de klank van haar stem niet. En ik zou haar in de klas krijgen en ik had de boeken gelezen van Tori Hayden over kinderen met selectief mutisme. En ik had een plan. En dat plan presenteerde ik aan de toenmalige directrice. Ik zei, zo wil ik het graag gaan doen met dat meisje als ik haar in de klas krijg. En de directrice zei, hey Bart, jij doet helemaal niks, laat dat maar over aan de specialisten. En dat was voor mij de trigger om de opleiding gedragsspecialist te gaan doen. En nou ja, met als logische stap, toen leerde ik veel meer over gedrag en wat er allemaal achter zit en wat kinderen allemaal meemaken. En ja, niet lang daarna ben ik dus ook logischerwijs het speciaal onderwijs gaan doen. Kon niet anders.
Zij zei, laat dat maar aan de specialisten over. Als je toen de tijd wel die kans had gehad. Had je het dan op dezelfde wijze aangevlogen, denk je, dan wanneer je de opleiding had afgerond? Ik bedoel, was er na de opleiding een andere meester Bart, die op een andere manier een kind benaderde? Of had je die skills voor die opleiding, had je hetzelfde aangevlogen?
Nee, die benadering van kinderen die had ik al voordat ik de opleiding deed. De opleiding gaf me wel body, handen en voeten. En het gekke is, het zorgde ervoor dat ik meer serieus werd genomen door anderen. Omdat ik de opleiding had gehad. Dus je wordt niet altijd serieus genomen om wie je bent, maar om wat je blijkbaar hebt bereikt.
Ja, eens. En dat is heel typisch in het onderwijs. Ja, je bent vader van 4 kinderen, dus je hebt zelf ook als ouder natuurlijk je rol gekend. Ik heb 3 kinderen en de oudste van mij is een thuiszitter geweest. En voordat je kind thuis zit, heb je allemaal grote zorgoverleggen. Nou, en ja, toentertijd had ik denk ik 10 jaar ervaring in het onderwijs, ondertussen 16. Maar het maakt niet uit. Ik was ook IB'er geweest. Ik heb een tal van cursussen, maar in de rol van ouder, nee hoor. Laat het maar aan de specialist over. Hè, dat vind ik echt typisch van het onderwijs. En denk ik ook wel grote valkuil. Dat we alleen maar mensen als specialist zien als je een papiertje hebt. En daardoor eigenlijk blind bent voor de mogelijkheden en krachten van mensen die geen papiertje hebben. Maar goed, jij hebt het wel gedaan. Je
Ja.
hebt je papiertje wel gehaald. Je hebt die opleiding gedragsspecialist afgerond. Heeft het veel voor jou betekend? Heeft het veel opgeleverd?
Het heeft heel veel voor me betekend, want de directrice die ik op dat moment had, die stond daar eigenlijk niet achter dat ik die opleiding ging doen. Ze wilde daar eerst ook niet voor accorderen. Dus ik heb de opleiding zelf aangevraagd via de lerarenbeurs en ik heb het na schooltijd, ik was fulltime leerkracht. Ben ik iedere woensdagmiddag met de trein richting Zwolle gegaan om daar het college te volgen. En ja, ik heb de studie in de avond- en de nachtelijke uren gedaan. Dus wat het mij heeft opgeleverd is een enorm stuk bevestiging van doorzettingsvermogen en van het maken van eigen keuzes, autonomie. Om dan toch dingen te bereiken, ondanks dat je daar niet in gesteund wordt. Ik werd uiteraard wel gesteund thuis, hè, door mijn vrouw. Maar
Ja.
ja, dat heeft het mij vooral opgeleverd. En, ja, en het serieus genomen worden, omdat je dan de titel gedragsspecialist mag
Ja.
voeren.
Ja, dat is typisch Nederlands, hè? We leven echt in een diploma maatschappij waarin een diploma aantoont dat je bepaalde vaardigheden bezit. En dat is ook wel meteen een valkuil, want heel veel mensen. Jij weet ook dat je collega's zijn op school die dan een lerarenopleiding hebben gedaan, maar eigenlijk het vak niet zo goed uitoefenen. En dat het feit dat ze de PABO hebben afgerond of dat ze economie hebben gestudeerd, niet wil zeggen ja, dat je op correcte wijze je toko draait. En dat vind ik ook het gevaarlijke van blind achter zo'n papiertje aanlopen. Maar goed, voor jou heeft het veel opgeleverd. Jij bent. Ja, toch een bekende persoonlijkheid geworden op LinkedIn. Wanneer ben je voor het eerst gaan posten over je avonturen in de klas?
Dat is ruim 4 jaar geleden. Ja, dus nog helemaal niet zo gek lang.
Nee.
Ik had wel al wat vaker, of ik had LinkedIn wel al langer, maar ik had iets van 380 connecties en ik wist niet zoveel goed wat ik ermee kon. En opeens begon ik daarover te plaatsen. Ja, dat gaat zoals het gaat, Tijmen, dat ken je wel.
Ja, zeker. Maar ik heb jou ook een tijdje gevolgd. En toen zat je inderdaad, op een gegeven moment kwam je in de 20, in de 30. Maar op een gegeven moment, dus nu staat de teller bijna op 80. Dus er is een hele steile curve geweest waarop iedereen jou opeens wist te vinden. Is daar een specifiek moment geweest dat je dacht van jeetje, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er?
Nou, zoals heel veel groei gaat het wat geleidelijk en onbewust. En opeens zie je dat je op zoveel ja, volgers, ik vind dat altijd een gek woord, volgers,
Connecties op LinkedIn.
connecties. Ja, de connecties is een ander getal dan de volgers. Maar
Ja.
ik zeg ook altijd, de mensen volgen niet mij, maar ze volgen de verhalen. Maar ik denk met name door het schrijven over, nou ja, wat jouw oudste kind dus ook is geweest, over thuiszitters. En over het gedrag en wat erachter zit. Dat raakt mensen. En dat raakt mensen niet alleen maar in het onderwijs, maar dat raakt mensen ook in hun eigen ziel en hun eigen wezen. En het gaat ook om de mensen op straat die je tegenkomt. Hè, stel, ik heb bijvoorbeeld een buurvrouw die wat klagerig is, ik noem maar even iets, wat mopperig. Waardoor mensen ook zeggen van nou, wat een klagerige vrouw, wat een mopperig iemand. En dan hebben mensen oordelen over elkaar. Maar als ik dan mijn straatje voor mijn huis onkruidvrij maak met zo'n stok, met zo'n staalborstel eraan, dan neem ik ook altijd even het stukje bij haar mee.
Ja.
Juist bij haar. En ik denk dat die voorbeelden, die gaan voorbij boosheid, die gaan voorbij oordelen. Dat spreekt mensen aan, want dat is waar iedereen ten diepste wel behoefte aan heeft. Maar nog niet zo ver is, lijkt het wel. Want ik zie nog steeds boosheid en nog steeds polarisatie
Ja.
om mij heen.
Ja.
En daar wil ik graag aan voorbij gaan. Ik denk dat het aantal volgers heeft doen
Dat denk
stijgen.
ik ook. Ik denk dan wel eens, hé, hoe krijgt Bart dat nou voor elkaar? Hè, want ja, goed, ik ben natuurlijk ook een fanatiek schrijver op LinkedIn. En ja, ik denk toch dat het verschil erin zit dat jouw boodschap zoveel liefde en positiviteit bevat. En dat ik graag, vind ik ook wel leuk, om heilige huisjes om te trappen, tegen het systeem aan te schoppen. En dat heeft natuurlijk maar een bepaald aantal, levert maar een bepaald aantal reacties op. Terwijl als de kern van je boodschap liefde is. Ja, ik las laatst een post van Hans Kazan. Over zijn dochter. Je hebt hem vast ook voorbij zien komen, hè? Die dan verlamd daar neerlegt,
Zeker.
op de grond ligt. En hoe dat doorzettingsvermogen en dat liefdevolle bad ervoor zorgt dat zo'n meid er weer bovenop komt. 30.000 likes had dat bericht. Waarom? Omdat er zoveel
Ja.
liefde in het bericht zit. En ik denk dat we ook op LinkedIn, misschien wel juist op een platform als LinkedIn, toch snakken naar die liefdevolle boodschap. En ik denk dat jij dat zo goed raakte bij mensen. Dus ik denk dat is mijn analyse. Liefde. Liefde
Ja,
voor je medemens.
liefde, zeker. En, maar dan is het wel de manier waarop je die liefde beschrijft. Want alleen maar het woord liefde en heling,
Ja.
daar kom je er ook niet mee. En ja, Hans Kazan, 30.000. Hij is natuurlijk ook een goochelaar. Hè? Dus we moeten wel even met een korreltje zout nemen dat aantal wat daar dan staat. Hè? Je weet nooit hoe hij dat voor elkaar bokst.
Nou, hij is natuurlijk ook een bekende persoonlijkheid. Hè? Hij is trouwens ook in mijn podcast geweest, Hans Kazan.
Leuk.
Ja, heel veel mensen hebben natuurlijk ook goede herinneringen aan hem. Hé, hey, maar
Ja, me too.
we hebben het gehad over je carrière voor het onderwijs. We hebben het gehad over je carrière in het onderwijs als meester. Maar ondertussen, Bart, ligt die carrière ook alweer achter je? Ik zeg wel meester Bart, maar ex-meester Bart. Vertel Bart, hoe is september 2024 voor jou begonnen? Niet als meester.
Niet als meester, nee, dat klopt. Het is zelfs al begonnen in augustus, omdat ik al voor een school uit Rotterdam een workshop heb gegeven en al ja, inmiddels bij 3 andere scholen ben geweest. Dus het is ja, heerlijk dynamisch begonnen. Ik kreeg al 1,5, 2 jaar lang veel vragen van wil je eens wat komen vertellen over de kinderen, over het gedrag, over speciaal onderwijs. En ik was altijd aan het puzzelen naast mijn baan. Om dat voor elkaar te krijgen. Soms in de avond, soms in een weekend, soms op een ambulante dag. Ik had een ruimdenkende directeur op mijn vorige school. Dat was heel prettig, Michiel. Die daar echt in mee heeft gedacht. Maar op een gegeven moment kwam ja, het moment dat ik zoveel vragen kreeg. En ik wilde geen nee meer zeggen. Ik wilde gewoon ja zeggen. Dus ik ben gewoon overal ja tegen gaan zeggen. Niet wetende wat er allemaal zou gaan gebeuren. En toen had ik mijn agenda vol en toen durfde ik mijn baan op te zeggen. Dus ja, mijn nieuwe jaar is begonnen als ondernemer. Spreker, training geven, workshops leiden. Allemaal over met name traumasensitief onderwijs. Als je het dan toch hebt over liefde, dan is dat denk ik de onderliggende kracht voor traumasensitief werken.
Ja. Oké, mooi. En je hebt de volle agenda, hoor ik alweer. Hè? Je spreekt ook 18 september op een event dat ik organiseer. Het Kanemori, de Kanemori-conferentie. Dus leuk om elkaar dan de hand te schudden. Mensen weten jou te vinden ook, Bart, door jouw prachtige boek. En daar wil ik nu naartoe. Gewoon speciaal. Het is eigenlijk een verzamelwerk van, verbeter me als ik het verkeerd heb, van alles wat je op LinkedIn schrijft. Hè? Je kreeg veel, veel positieve reacties op je schrijven. En op een gegeven moment had je zoveel materiaal dat daar gewoon een boek beschikbaar was. Hoe is dit proces gegaan, Bart? Dit schrijven van het boek. En wat was de aanleiding?
De aanleiding was dat ja, natuurlijk hadden veel mensen gezegd van zou je daar niet een boek van willen maken? En ik had de bescheiden gedachte van nou, wie wil daar nou een boek van? Hè? Je kan de verhalen immers op LinkedIn lezen. Dus waarom een boek? Dus ik hield de boot wat af en totdat Wilma Mulder van Tailswrapper, dus de uitgever, mij benaderde en zegt wil jij met mij dat avontuur aangaan en wil je er een boek van maken? En nou weet je, het was in de tijd dat LinkedIn nog maximaal 1300 tekens had per bijdrage. Je kan je dat nog wel herinneren, een paar jaar geleden. Dus het waren ook hele korte verhaaltjes. En daar zat ook wel kracht in, denk ik, want het leest makkelijk weg. Maar ik wilde niet zomaar een verzamelwerk van alle verhalen. Ik wilde daar wel thema's aan koppelen. Dus ik heb de verhalen gerangschikt op verschillende onderwerpen. En zodanig zijn er dus ook hoofdstukken ontstaan. Ja, en op een gegeven moment was het boek klaar. En ik was nog steeds heel onzeker daarover. En dat ben ik nu nog steeds. Maar ja, we zijn aan de 6e druk toegekomen, Tijmen. En er zijn meer dan 6.000 boeken van verkocht.
Ja, en
Dus
nog steeds,
hoe kan dat?
onzeker. Wat heb je nodig om daar vanaf te komen?
Niet. Nee, dat blijft bij me. Dat blijf ik. En dat is een... Dat is een struggle, maar ergens ook wel een charme, denk ik. Dus ik hou dat maar gewoon en ik omarm het gewoon dat ik onzeker ben over mezelf.
Ja, je zegt de ontstonden thema's. Ik zal ze eens even voorlezen. Dan kunnen mensen meteen een idee erbij krijgen die het boek nog niet hebben. Hoofdstuk 1, ons voorbeeldgedrag en feedback. Zelf een van mijn favorieten, misschien wel mijn favoriete hoofdstuk, want ik denk dat daar onwijs veel valt te halen, ons eigen gedrag als docent. Maar daar komen we zo op. Het erkennen van het kind, hoofdstuk 2. 3, het herkennen van signaalgedrag. 4, het omgaan met stoornissen. Hoofdstuk 5, het bieden van autonomie. Hoofdstuk 6, het oplossen van ruzie. Hoofdstuk 7, traumasensitief lesgeven. Hoofdstuk 8, omdenken in het onderwijs. 9, verbinding tussen ouders en school. Onderwijs tijdens de lockdown, heb jij ook nog mogen meemaken. Hoofdstuk 11, voorbeeld uit het regulier onderwijs. En de laatste, verhalen uit de praktijk. Ja, ik zeg, het belangrijkste hoofdstuk in mijn optiek is het hoofdstuk waar jij mee begint. Ons voorbeeldgedrag en feedback. En het boek begint als volgt. Even kijken hoor, ik heb wat dingetjes eruit gepakt die me aanspreken. Dus even kijken, waar is dat eerste? Hoofdstuk 1, hè? Ik zal een kort stukje voorlezen. Als begeleider van kinderen oefen je veel invloed uit. Om een betrouwbare volwassene te zijn is het belangrijk dat je voorspelbaar bent, dat je aansluit bij de belevingswereld en bij het ritme van het kind. Het getuigt van respect om het gedrag dat je van kinderen verwacht zelf ook te laten zien. Ja, en dan komen de prachtige verhaaltjes getiteld Meester praat er doorheen. Hè? Als jij met een collega toch eventjes wat bespreekt terwijl je van de klas wacht, verwacht dat ze allemaal een klep houden. Hè? Of je woorden hebben lading, waarbij docenten vaak oordelen uitspreken over leerlingen. Ik vind dit, je ziet het zelf ook als je door een school loopt, en zeker de middelbare school, op de meeste scholen zijn telefoons verboden. Behalve voor één groep mensen, en dat zijn docenten. Dus als je door de school heen scrolt, door iedere willekeurige school, zou je zien dat heel veel collega's onder het mom van, ja, ik moet de leerlingenadministratie nog even doen, of ik moet, die hebben een e-mail checken, altijd de reden om toch op dat ding te zitten. En ik vind dat echt fout. Als je van leerlingen verwacht, blijf met je tengels van het ding af, op straffen van een uur nakomen, en je gaat zelf zitten appen. Ja, ik vind dat een schoolvoorbeeld van hoe je dat dan niet moet aanpakken. Hey, die volgorde van hoofdstukken, hè, ons voorbeeldgedrag en feedback, zat daar nog een bepaalde strategie achter? Of was het omdat de verhalen op die manier binnenstroomden? Hoe heb je dat geordend? Hoe ben je aan die verdeling gekomen?
Ja, ik ben de verhalen gaan analyseren en vandaar dat heb ik wat kernwoorden gehaald en zo ben ik dus aan de verdeling van die hoofdstukken gekomen. De volgorde is eigenlijk bij toeval zo ontstaan, Tijmen.
Het mooie hiervan vind ik dat je. Het is eigenlijk geen boek waarin wordt gesteld zo moet het. Je laat heel veel ruimte, vind ik, voor mensen om toch te reflecteren van hoe zou ik dat aanpakken en dit is hoe ik dat gedaan heb. In plaats van dit is de manier zoals je dat als gedragsspecialist moet doen. Wat zijn nou de meest aansprekende verhalen? Verhalen die echt nog steeds resoneren in jouw hoofd? Die er altijd
Zou je
uitspraken?
mijn vraag? Ja. Zou je de vraag nog willen herhalen? Want het viel even stil.
Nou, het zijn heel veel verhaaltjes. Korte verhaaltjes. Het leest erg prettig, moet ik zeggen. Zeker als je een korte aandachtspannen hebt. Welke verhalen zijn je het meest bijgebleven in je leven? Welke hebben nou het meest impact gemaakt?
Ja, dat zijn natuurlijk de verhalen vanuit de omdenksituaties. Hè. Dat spreekt mijzelf enorm aan. Dat de andere manier van kijken, de onverwachte reactie geven. En het effect wat dat heeft op kinderen, op hun omgeving. Want omdenken is niet alleen maar een onverwachte reactie. Het is ook zo oordeelloos. Het breekt patronen los. En het is soms levensveranderend. Zoals dat verhaaltje over de jongen die propjes tegen het plafond had gegooid in het toilet. En die andere jongen die dat kwam melden bij mij, hè, die dat een beetje kwam snitchen. En hoe je daar vervolgens mee om kan gaan, waardoor iedereen dan toch tevreden is, maar de dader wel uiteindelijk de consequenties daarvan moet dragen om samen met die propjes van het plafond af te halen.
Ja.
Ja? En dat is gedragsveranderend voor, ja, eigenlijk voor beide kinderen en ook voor mij als leerkracht.
Ik weet toevallig dat omdenken geen vak is op de lerarenopleiding. Hoe, ik vind sowieso dat reflecteren op eigen gedrag in conflict situaties zeer beperkt tot eigenlijk niet wordt onderwezen. Hoe vlieg je zoiets nou aan, hè? Is dit nou iets wat je kan aanleren? Of heb je dit nou gewoon in je? Dat vind ik wel een lastige. Ik denk namelijk dat jij van nature, hè, ook met je voorgaande baan, je commerciële baan, ja, een bepaalde feeling hebt. Ik geloof ook wel dat mensen een feeling kunnen hebben om op een bepaalde manier met anderen om te gaan. In hoeverre kan je dit leren en in hoeverre is dit iets ja, wat je moet hebben als kwaliteit?
Tuurlijk, ik bezit deze eigenschappen al, want ook toen ik financieel adviseur was, ik zal je vertellen, mijn meest lastige klanten waren leerkrachten. Het was in de tijd dat je nog gebeld werd 's avonds door telemarketeers tijdens het eten. Mensen hadden nog een vaste telefoon en de telemarketeer zei: "Nou, wat fijn dat ik u thuis tref, want onze adviseur is toevallig net bij u in de buurt, hè, Bart Heling, en hij kan geheel kosteloos en vrijblijvend bij u langskomen." Dus die afspraak werd er een beetje doorheen gedrukt. En op het moment dat ik dan bij een leerkracht kwam, dan had ik van tevoren al het zweet onder de oksels, want een leerkracht weet het altijd beter. En een leerkracht gaat mij als adviseur wel uitleggen hoe het allemaal werkt. En ik zag daar op een gegeven moment zo tegenop. En toen heb ik ook dat weer omgedraaid. Wanneer ik bij mijn leerkracht op bezoek kwam, dan liet ik mijn koffertje dicht. En we dronken een kopje koffie, we hadden het over de kinderen, over het gezin. Net zolang tot die leerkracht dan tegen me zei van: "Ja, maar Bart, je bent hier natuurlijk niet alleen voor de koffie." En hij wees naar mijn koffertje. "Jij komt hier ook om iets anders." Ik zeg: "Ja, dat lijkt misschien wel zo, maar we drinken gewoon koffie, we kletsen gezellig en daarna ga ik door naar de volgende." "Ja, hoezo dan?" Ik zeg: "Nou, jij bent leraar en jij hebt het ongetwijfeld allemaal uitgezocht. Dat is jouw vak. En dat heeft helemaal geen nut, joh. Dan gaan we discussiëren over iets, dat kost allemaal tijd. Dit is veel gezelliger." "Nou, doe niet zo flauw." En dat ging een tijdje zo door. Waarop ik zei op een gegeven moment: "Nou, als je er echt op staat, dan wil ik wel even laten zien wat ik bij me heb in mijn koffer. En daarna doe ik hem snel weer dicht. Want weet je, je zit al bij de Rabobank, je hebt alles goed voor elkaar. Waarschijnlijk ben ik zelfs duurder dan wat jij hebt. Heeft helemaal geen nut." En dat ging een tijdje zo door, totdat hij zei van: "Ja, maar Bart, ik wil toch bij jou." En dat was zo gaaf. Dat was eigenlijk de omdenkmanier hoe je met klanten om kan gaan. En het heeft mij doen inzien hoe belangrijk het is, wederom, dat mensen autonomie hebben. Want hij had zelf gekozen voor mij en ik had het niet opgedrongen. Dat is een eigenschap die ik al bezit. En ja, moet je dat dan hebben of is het ontwikkelbaar? Ik denk dat het ontwikkelbaar is als je met leerkrachten zou gaan oefenen op in een theater, zonder publiek uiteraard, maar met een trainer, een trainingsacteur. En je gaat dit soort rollenspellen met elkaar spelen. En je gaat rollenspellen spelen met kinderen, met leerlingen, zogenaamd dan, hè, op het podium. Maar ik denk dat je jezelf kan verrassen hiermee.
Ja.
En als je de energie van een probleem kan gaan gebruiken voor de oplossing en je hebt door hoe dat werkt, dan is dat echt verrijkend.
Ja, ik denk, daar ben ik het geheel mee eens. Ik denk ook dat het interessant is voor leraren om te weten hoe trauma kan werken op het geheugen, op het gedrag van kinderen en dat daar hoe je daarop kan inspelen. Dus nee, dat geloof ik helemaal. Geloof ik helemaal. Alleen de wijze, de creativiteit die jij soms in je omdenkprocessen hebt, zoals met de propjes, ja, dat getuigt van een bepaalde creativiteit die ik niet vaak zie. Dus ja, ik denk dat er gradaties in zijn dan. Ik denk dat het goed is dat mensen kennis hebben van zeker van trauma's van kinderen en hoe dat werkt in gedrag en het geheugen. Maar ja, dat de mate waarin je creatief bent ook bepaalt in hoeverre je hieraan ja, kan voldoen.
Ja, maar er zijn kleine aanpassingen in je mindset die je kan toepassen om al richting deze creativiteit te gaan. Een hele eenvoudige is als kinderen ruzie hebben gehad of er is andere onrust geweest, dat je in plaats van te denken: "Wat heb jij gedaan?", gewoon puur eens even gaat vragen: "Wat is er gebeurd?" En dat lijkt een hele kleine aanpassing, maar die is mega groot om objectief te kijken naar de situatie. En dan maak je ook ruimte in jezelf om creativiteit toe te gaan passen.
Ja, taal is heel belangrijk daarin, hè? En jij kent natuurlijk ook het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Dat zijn van die principes die iedereen tot zich moet nemen. En zo zijn er een aantal boeken waarvan ik had gehoopt dat ze op de boekenlijst zouden staan van iedere lerarenopleiding. Want ik en geweldloze communicatie is er één van, gewoon speciaal is een ander boek. Waarvan ik denk, nou, ik denk dat we een hele hoop boeken over pedagogiek kunnen schrappen en gewoon eens, ja, naar wat andere titels kijken. Als jij op een school komt, hè, dit jaar, dan ga je het hebben over het gedrag van kinderen en over het kijken vanuit kindperspectief. Kom jij dan ook bij collega's of docenten in de klas om hun lessen te observeren en feedback te geven?
Ik heb de afgelopen jaren bij diverse collega's in de klas gekeken, omdat ik ook adviseur was van het samenwerksverband bij ons hier in de regio. Maar dan ging ik vooral meekijken naar het complexe gedrag van een bepaalde leerling. En ik weet zelf als leerkracht hoe spannend het is wanneer iemand bij jou in de klas komt kijken. Dat geeft meteen dat gevoel dat jouw professionaliteit aan de kaak wordt gesteld, dat jouw autonomie wellicht wat wordt ondermijnd. En we leven in een beoordelingsmaatschappij en in het onderwijs is dat best wel hard voor leerkrachten.
Ja.
Want ja, degene die komt kijken, die kan jou maken of breken. En volgens mij zijn er niet veel andere beroepen waar dat op deze manier gebeurt. Dat een meerdere of een externe komt kijken hoe jij jouw werk doet. Dat gaat niet op die manier.
Nee.
Ken jij beroepen waar dat op deze manier gebeurt en op
Nee, als
deze
ik denk
schaal?
aan de bakker, de buschauffeur, de loodgieter. Nee hoor, je hebt je papieren gehaald, je beroepstest gedaan, je verstaat je vak en doe het maar. Maar de
Ja.
wijze waarop dat hier gebeurt, op mijn vorige school wel 4 keer per jaar en dan ook onaangekondigd gewoon binnenvallen. Nee, ik kan me dat niet, ook bij een bank kan ik me dat niet voorstellen.
Nee.
Nee.
Nee, en ook niet bij een hovenier. Kijk, en weet je, je moet aan eisen voldoen, hè? Want ik zeg wel eens tegen collega's, want dat is de keerzijde. Wanneer mensen zeggen van ja, ik heb ook wel eens mijn dag niet, en ze mogen weten dat ik ook maar gewoon een mens ben. Daar ga ik altijd een beetje op aan. Want dan zeg ik op mijn beurt, van kan een piloot dat ook zeggen? Of een chirurg? Ja, ik had gewoon even mijn dag niet. Ze mogen best weten dat ik ook maar een mens ben. Dat gaat niet. Dus we moeten ons beroep wel heel serieus nemen. Want we hebben een hele grote verantwoordelijkheid over het leven van een kind. Dus dat is de keerzijde. Alleen het serieus nemen van je beroep krijg je niet doordat er constant een meerdere bij jou komt observeren. Sterker nog, ik denk dat je daardoor je beroep steeds minder serieus gaat nemen. Want iemand anders gaat de verantwoordelijkheid over jou nemen. Dus dat is voor mij nog een puzzeltocht. Kijk, als ik bij leerkrachten in de klas kwam kijken vanuit deze gedachte, dan stelde ik altijd die collega eerst gerust. Dan kwam ik binnen, ik gaf een hand, zeg: Hoi, ik ben Bart, ik kom niet naar jou kijken hoor. Ik kom naar die en die leerling kijken, waar wil je graag dat ik ga zitten? En dan ging ik op een plekje zitten met mijn gezicht richting de klas en niet naar de leerkracht. En als ik dan klaar was, dan gaf ik altijd die leerkracht nog even aan de hand. Zei: Wauw, wat een heerlijke sfeer bij jou in de klas. En wat deed je dat? Hartstikke mooi, zeg. Hey, je kwam toch niet naar mij kijken? Ik zeg: Nee, maar dat viel me wel even op. En
Ja.
ja, weet je, dan geef je iets heel moois mee, een cadeautje. En je ziet de collega dan op dat moment groeien. En ik denk dat we daar heel veel behoefte aan hebben, aan onverwachte waardering. En niet aan verwachte afbranding.
Ik draai het altijd om als de gedragsspecialist bij mij in de klas kan kijken naar een kind. Ik heb tijden op een leerwegondersteunend onderwijs gewerkt. En die zei, ja, ik kom even naar Pietje kijken. Ik zei, prima als je bij mij in de les komt kijken, maar kijk tegelijk eventjes naar de vorm van mijn les en hoe ik het doe. Doe het, vul het even in voor mij. En
Vet.
dat vond ik
Ja.
altijd de leukste. Ze kwamen voor iemand anders kijken. Maar daar gaat het er ook om of je de veiligheid kan bieden, zodat zo'n kind aan het werk komt. En dan wil ik ook graag feedback op mijn rol als docent. Bied ik die veiligheid? Dus doe je best maar. Als je bij mij komt kijken, mag je aan de slag. Niet alleen maar voor Pietje kijken, mag je meteen mij even meenemen. Dus dat vond ik altijd
Daar.
leuk om te doen, ja. Ja, en
Ja.
ik vond het altijd leuk om mijn eigen klas te bevragen. En ik zie dat het ook geen gemeengoed is. Ik ben een van de weinige gekken die aan het eind van het jaar een vragenlijst bij de leerlingen voor de neus gooit. Met mijn
Ik heb het
vragen.
filmpje gezien. Ja.
Ja,
Ja,
met
jij
mijn.
hebt. Zeg maar.
Ja, ik denk dat de enige die echt kan zeggen of jij je taken goed doet, dat zijn de leerlingen. Alleen we blijken dat nog niet te begrijpen in Nederland. Leerlingen worden zo weinig betrokken bij het feedback geven op het lesproces. Het is namelijk de teamleider die komt bij jou in de les kijken. En als hij vindt dat je aan die kaders hebt voldaan, ben jij een goede docent. Nou, ik vind dat een van de meest bizarre, over bizarre dingen in het onderwijs. Kijk, ik heb ook een andere carrière gehad, net als jij. Dus ik kijk er misschien ook met andere ogen naar. Maar ik vind een van de meest bizarre dingen dat we in het onderwijs worden beoordeeld doorgaans door een bezoek van de teamleider. Er wordt geen kind gevraagd. Goh, die meester Bart of die Tijmen, hè? Zijn de lessen duidelijk? Voel jij je veilig? Trekt die andere kinderen voor? Dat zijn een aantal vragen die ik. Je hebt dan zo'n algemene schoolvragenlijst die door 1500 leerlingen in wordt gevuld. Maar dat zijn nooit jouw persoonlijke ontwikkelvragen die jij hebt als docent. Dus dat vind ik een van de meest gekke zaken in het onderwijs. Dat we docenten beoordelen door dat ene lesbezoek, dat ene moment waarop die docent of die teamleider onverwacht binnenkomt. Kan toch niet, Bart? Kan toch niet?
Kan niet. Kan niet. Is onveilig en zouden moeten afschaffen wat jij zegt. Helemaal eens. Vraag aan de ouders of ze tevreden zijn, of het kind met plezier naar school gaat. Vraag aan de kinderen of ze duidelijke lessen krijgen. Daar heb je veel meer aan.
Ja. Ja,
En
ik heb
dat.
ook.
Ja?
Ja? Ja, tuurlijk. De ouders er ook bij betrekken. Die ben ik helemaal vergeten te benoemen. Ouders spelen ook een grote rol. Ja,
Ja, absoluut.
hoe deed jij dat? Hoe die
De
feedback?
ouders betrekken.
Ja, ik bedoel,
Oh, die feedback, ja.
voor jezelf vaststellen van, hey, ik ben op de goede weg. Ik kan me niet anders voorstellen, als ik jou ken, dat je ook de leerlingen betrekt bij je eigen ontwikkeling, bij je eigen feedbackproces. En dat je dat ook bij ouders hebt voorgelegd.
Ja, ik hoefde dat niet eens voor te leggen bij kinderen en ouders. Ik wist vanuit gesprekken met ouders die ik altijd aan het woord laat. Ik ben niet degene die het woord voert bij oude gesprekken. Altijd vragen, gaat het kind met plezier naar school? Hoe is het? Hoe is het thuis? Vind je het leuk om naar school te gaan? En daar ging het om. En weet je, kinderen wilden ook geen dag missen van de les. En ik hoor dat regelmatig van ouders terug. Mijn kind was wel ziek, maar ik wilde hem thuis houden. Maar hij was hartstikke boos. Hij wil gewoon per se naar school. Nou, meer feedback heb ik niet nodig. En dan gaat het niet om de reken en de taal en de leeslestijmen. Hè? Dan gaat het gewoon om het feit dat het kind erbij hoort, graag naar school wil, ergens onderdeel van wil zijn.
Ja, maar dat is.
Weet je, dat leren gaat vanzelf. Ja.
Nou, dat is het ook. En ik ben dan begonnen als docent muziek en daarna docent Engels. En nu geef ik weer een ander vak. Maar ik zit niet vast aan een vak. Een vak is eigenlijk een legitiem middel om tot die leerlingen te komen. Dat hele vak zal me reet roesten. Of ze nou goed Engels kunnen praten, I don't give a damn. Of ze nou gitaar kunnen spelen, het maakt mij niet uit. Mij gaat het om, ben jij een kind dat met respect naar zichzelf kijkt, met respect naar anderen kijkt, het zelfvertrouwen hebt en de zelfliefde die je verdient. En muziek is een middel om dan te zeggen, oké, ik mag nu met dit kind omgaan. Want je hebt een vak nodig, blijkbaar. Hè, er bestaat niet een vak zoals een leerling met liefde en respect in de wereld zetten. Dat vak bestaat niet, maar dat zou ik heel graag geven. Maar goed, dat doe ik nu via Engels en dat doe ik via muziek. En dat heb jij gedaan via de Pabo met allemaal schoolvakken. Net wat je zegt, het ging niet zo om die vakken. Het kind schreeuwde niet, ik wil naar meester Bart omdat ik graag de voltooide tijd wil leren in het Nederlands. Nee, ik wil naar meester Bart, want hij ziet mij. Hij geeft mij het
Ja.
vertrouwen en de liefde die ik op dat moment nodig heb. Volgens mij is dat waarom een kind tegen een ziek kind, tegen een
Ja.
ouder zegt, ik wil naar school, of niet?
Ja, en weet je, mooi dat je de voltooide tijd noemt. Ik zou dan zeggen, het kind wil graag de tegenwoordige tijd leren,
Ja.
maar dan in alle symboliek. Het meest interessante hiervan vind ik nog dat kinderen hebben de woorden daar eigenlijk helemaal niet bij, zoals wij ook vaak de woorden er niet bij hebben. Het is een gevoel. Want ja, als mensen vragen van waarom doe je de dingen die je doet, dan moet je het soms wel diep graven naar de woorden die erbij passen. En hetzelfde merk ik met kinderen qua gedrag. Hè? Hoe vaak we wel niet aan kinderen vragen van waarom deed je dat nou? Ja, dan weet een kind niet waarom die dat deed. Nee, ja, het overkwam me blijkbaar. Hè? Dat mensen denken vaak niet zo goed na. En, dus we zouden ook veel, en dat vind ik wel weer mooi wat je zegt, als je meer gaat kijken naar het gevoel. En gaat luisteren daarnaar en op zoek gaat naar de liefde voor het vak. En we leren wel om daar woorden aan te gaan geven. Hè? Als we dat in het onderwijs wat meer doen. En dat je dan wel op wat diepere lagen uitkomt.
Jij krijgt af en toe onder je post ook wel eens kritiek. En een van de belangrijkste is dat jij als niet-psycholoog het woord trauma durft te gebruiken. Wie ben jij, Bart, om te vertellen dat dat kind een trauma heeft? Ik kan me een paar keer herinneren dat ik denk dat het GZ-psychologen zijn die jou dan betichten van dat jij even psychologie gaat spelen. Want trauma is eigenlijk een woord dat behoort toe aan de psychologen en misschien de orthopedagogen, maar niet aan meester Bart. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat is trauma? Wanneer mag je het gebruiken? Heb jij als gedragsspecialist het recht om te zeggen dat een kind een trauma heeft? Of moet dat met multidisciplinair onderzoek van een GZ-psycholoog?
Een heerlijke, bijna polariserende vraag. Nee, ten eerste niets dan compassie voor de GZ-psycholoog of wie dan ook, hè, die het dan mag gebruiken vanuit zijn of haar vakgebied. En ik weet ook niet of ik wel of niet het recht heb om het te gebruiken. Kijk, als het in het dossier staat dat een kind getraumatiseerd is, dan mag ik dus zeggen dat dat kind een trauma heeft. Tegelijkertijd denk ik dat er veel meer getraumatiseerde kinderen en mensen rondlopen, maar dat denk ik, dan dat het gediagnosticeerd is, of vastgesteld is, moet ik zeggen. Ik heb ook wel eens in een post geschreven: trauma hoeft niet altijd vastgesteld te zijn om wel traumasensitief met iemand om te gaan. En ja, ik reageer altijd met compassie als iemand kritiek heeft op een post van mij, want ik hou niet van confrontaties. Dus ja, hoe kijk ik er tegenaan? Ja. Ik zie trauma als iets heel breeds. Het is volgens mij een beschadiging. En ik wil graag ervan uitgaan dat heel veel mensen die wellicht een trauma bij zich hebben, ook veerkracht kunnen ontwikkelen om daarna op een passende, adequate manier om te kunnen gaan met heftige situaties en gebeurtenissen.
Ja. Ja, dat is een mooie. Je zegt ja, ik denk dat er veel meer kinderen een trauma hebben of iets soortgelijk dan we zien of dan bekend is. Als je het boek The Body Keeps Score van Bessel van der Kolk leest, dan begint hij het eerste hoofdstuk met hoeveel Amerikanen dan te maken hebben met misbruik. Hè? En dan zegt hij 1 op de 5 heeft te maken met misbruik. In zoveel procent is sprake van alcohol in het gezin. Sommige kinderen zien hun ouders voor elkaar in elkaar geslagen worden. Die cijfers zijn echt schokkend. Hè? Je kent het boek van Bessel. Ik weet even de Nederlandse titel niet, maar de Engelse titel is The Body Keeps Score. En dat is enorm. En ik vind het mooi dat je zegt, je hoeft geen bewijs te hebben voor een trauma bij een kind om traumasensitief les te geven. Wat is traumasensitief lesgeven, Bart?
Traumasensitief lesgeven, ten eerste gaat uit van de gedachte dat er in elke groep wel kinderen zitten of volwassenen die iets heftigs hebben meegemaakt of nog steeds meemaken. En alleen op dat uitgangspunt zorgt ervoor dat je anders gaat kijken naar gedrag, dat je anders gaat kijken naar je eigen manier, hoe jij je opstelt. En traumasensitief werken gaat ervan uit dat je ten eerste zorgt voor veiligheid voor iedereen. En veiligheid, als je daar meer onderzoek naar doet, daar zijn we continu naar op zoek. Ons brein scant telkens de situatie op veiligheid, op een onbewuste manier meestal. Veiligheid dus. Daarnaast gaat traumasensitief werken ervan uit dat je stabiele, steunende relaties nodig hebt. Dus dat je kinderen gaat helpen om sociaal sterker te worden, zodat zij zich kunnen handhaven in een groep. En een ander speerpunt van traumasensitief werken is dat je emoties helpt te reguleren. Dat kinderen het inzicht krijgen dat hun gedachten, hun gevoel en hun gedrag met elkaar samenhangen. Dat je woorden gaat geven aan datgene wat er gebeurt. De jeugdzorgmedewerkers noemen dat ook wel het ondertitelen van hun gedrag. Ja, ik zie bijvoorbeeld, ik zie dat je nu tranen in je ogen hebt. Dat is een objectieve waarneming, Marshall Rosenberg. Het lijkt erop dat je verdrietig bent of ben je misschien boos. Weet je, dan ga je een gesprek aan over iets wat je fysiek ziet bij een kind en wat voor emotie daarbij zou kunnen horen. Ik denk dat in een notendop dit traumasensitief werk is. En dan ook op een oordeelloze manier. Heel belangrijk, wil ik er ook bij noemen, is zelfzorg. Dat je als leerkracht of begeleider ook heel goed voor jezelf zorgt. Op tijd gaan slapen, goed eten, veel sporten. En met name als jij geraakt wordt door datgene wat er gebeurt, dat je daarover reflecteert of met je collega even in gesprek gaat. Ja, ik denk dat dit in een notendop het traumasensitief werken is.
Het klinkt vaak als een niche, hè? Dat een bepaald groepje mensen zich hierin interesseert en dat kan toepassen in het onderwijs, maar niet als gemeengoed. Ik hoor geen enkel punt waarom het niet gemeengoed zou zijn op iedere lerarenopleiding. Het zou geen enkele leraar, geen enkele leerling kwaad doen. Waarom is dit nog geen gemeengoed? Want dat durf ik wel te stellen.
Het is geen gemeengoed, ja. Laat ik meteen al een oordeel weghalen die je wel eens hoort. Het is niet iets wat erbij komt, hè. Trouwens, sinds die werken, het is puur een andere manier van kijken. Het is een mindset. Dit kun je niet iedere woensdag van 10 tot 11 als een vak gaan aanbieden. Maar waarom het nog geen gemeengoed is, zoals ik ernaar kijk, is omdat je ook met jezelf aan de slag moet. En zodra we met onszelf aan de slag moeten, ja, dan zullen we kritisch naar onszelf moeten gaan kijken. Dan moeten we misschien onze professionaliteit wel even aan de kant zetten. Maar als je daar dieper over nadenkt, dan word je juist professioneler. En weet je wat het is, Tijmen? Ik heb in veel klassen gekeken. En ondanks dat wij allemaal dezelfde opleiding hebben gehad in grote lijnen, is toch de sfeer in elke klas volledig anders. En dat komt omdat er niet zozeer een professional voor de klas staat, maar vooral een persoon. Een persoon die reageert vanuit zijn eigen onzichtbare koffer. Zoals dat in traumasensitief werken heet. Je eigen overtuigingen, jouw waarden, jouw manier van kijken naar de wereld. Een heel simpel voorbeeld is wanneer een kind 10 minuten later binnenkomt dan de bedoeling is, zegt de ene leerkracht: jij bent te laat.
Ja,
En de andere leerkracht zegt: wat fijn dat jij er bent.
precies,
Ja, het
precies.
staat ook in mijn boek. Maar het lijkt een heel klein verschil, maar het is van wezenlijk belang, niet alleen voor dat kind zelf op dat moment, maar ook voor de klasgenootjes, want die voelen zich daardoor wel of niet veilig. Een kind leert jou kennen in jouw reacties en die weet of die dan bij jou veilig is als die een keer in gevaar is. Dus ja, kijken naar wie jij als persoon bent en daar zouden we in de pabo's nog veel meer mee mogen doen. Ik heb gisteren een lezing gegeven in Leeuwarden op NH Oostenden
Ja.
over het belang van jouw reacties op het gedrag van de ander. Dus ik denk dat dat de reden is waarom het nog geen gemeengoed is.
Ja, precies die zelfreflectie, hè? En je hebt hier op pagina 22 daar een mooi voorbeeld van, getiteld Je woorden hebben lading. Hè? En dan noem je een paar zinnetjes die leerlingen dan wel eens toegeworpen krijgen. Hoor ik jou nou alweer? Het is ook altijd dezelfde die ik moet waarschuwen. Ja hoor, daar heb je hem weer. Jij denkt zeker dat je de leukste bent. Als ik op jou moet wachten, sta ik hier morgen nog. Jij moet je werk nog even afmaken. Dat zijn we inmiddels wel gewend. De rest van de groep kan alvast naar buiten. Hoe vaak moet ik het jou nog uitleggen? Nou, dat zijn hele bekende zinnen. Ik heb ze zelf ook wel eens naar mijn hoofd gekregen. En ik durf niet te beweren dat ik dat nooit tegen andere leerlingen heb gezegd. Maar dat zijn denk ik goede voorbeelden van waar we het net over hebben gehad. Ik kan me van mijn eigen zoontje nog herinneren, die vanuit zijn onzekerheid probeerde hij altijd grapjes te maken. Hè? En ja, als kleuter ben je daar dan gewoon niet zo goed in. Dat was groep 3 of zo, of 4. En er was een moment waarop de juf aan de klas vroeg: wie vindt zijn grapjes nou leuk? Hè? Zie je je andere klasgenoten lachen? Nou, dat is een uitstekende manier om de klas te gebruiken om een klein kind te vernietigen. En dat zijn van die praktijkvoorbeelden waar je denk ik best een keertje op mag reflecteren.
Echt.
Ja.
En ook die juf, ik denk dat het ook in het boek staat, die dat briefje verscheurde van die jongen die zijn hele gevoel op het papier toevertrouwde. En ze deed het niet vermoedend, hè, van oh, mooi opgelost. En ze
Maar ja.
verscheurde het en het ging in de prullenbak. Maar de blik in zijn ogen daarna. Ja, het zijn soms kleine dingen, maar laten we daar toch wat meer bij stilstaan. Hoe groot een klein gebaar kan zijn. En we hebben het vaak over de positieve kleine gebaren die heel groot zijn, maar de negatieve kleine gebaren zijn ook heel groot.
Paul Vermeenen van D66, die pleitte al jaren geleden voor een 20-urige lesweek. Dus 20 uur lesgeven. En dan heb je 1 dag over om materiaal te ontwikkelen en te reflecteren. En er is ook een onderzoek geweest in de psychologie, verschillende, maar Ik kan even de naam er niet bij halen, maar die heeft onderzoek gedaan naar het effect van reflecteren op professionals in de zorg. En dan met name GZ-psychologen. En het percentage effectiviteit en het ervaren succes van de cliënten, dat ging met 10, 15% omhoog. Alleen maar door te reflecteren en te kijken, hoe ik deze patiënt heb aangepakt. Hoe is dat gegaan en hoe heb ik dat ervaren en welke eigen trauma's zitten er dwars en dat soort dingen? Ik denk dat we in het onderwijs chronisch te weinig reflecteren. We hebben van alles te doen. Hè? We zitten in allemaal commissies, zeker als je op de basisschool werkt. Kerstcommissie, Sinterklaascommissie, Paascommissie, bibliotheekcommissie, noem maar op. Ik hoef jou niks te vertellen, je komt uit die wereld. Maar niet de commissie reflecteren op jezelf. En ik denk. En daarom ben ik blij dat je de 18 september bent. Want dan gaan we met een select groepje mensen echt eens eventjes reflecteren op dat onderwijs. Dat niet zo'n slecht idee is. Die 20 lesuren en voor de rest reflecteren. Het is natuurlijk een waanzinnige opmerking in tijden van lerarentekort. Maar ik denk als je een kwaliteitsimpuls wil geven aan het onderwijs, is dat we wat vaker moeten nadenken. Dat vaker je boek erbij moeten pakken. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, zeker ben ik het helemaal mee eens. Met een kanttekening dat dat dan niet alleen voor de leerkrachten geldt. Want het onderwijs en met name het basisonderwijs is erg hiërarchisch ingesteld. En ik hoor maar al te vaak een directeur zeggen: dit is hoe we het doen en zo werken wij hier. En vanaf volgende week gaan wij reflecteren. Iedere woensdagmiddag van 3 tot 4. En dan gaat de directeur toekijken hoe zijn leerkrachten gaan reflecteren en hij gaat dat proces begeleiden. Dat moeten we niet hebben. Hè, dan, het moet volledig van de leerkracht zelf zijn en de directeur moet daar dus op dezelfde hoogte onderdeel van zijn. En de IB'er ook. En de gedragswetenschapper ook. En de conciërge ook. En de administratief medewerker ook. Dat doe je dan met elkaar. Want ik kan mij ook situaties herinneren hè, dat we hadden bijvoorbeeld afgesproken op school mogen er geen hoodies over het hoofd. Ja? Maar er was een jongetje dat niet zo lekker in zijn vel zat en die stond in de deuropening met zijn hoodie. En hij was met zijn leerkracht in gesprek en de directeur komt langs en die trekt die hoodie van het hoofd af. Wij hebben geen hoodies aan op school. En hij loopt gewoon door. Kind helemaal van slag, juf kon weer van vooraf aan beginnen. Zo hoort het niet te gaan. Dus ook een directeur hoort te reflecteren op zijn of haar gedrag.
Een van de redenen dat ik samen met Henk Boer de Kanamori groep ben gestart op LinkedIn, is omdat ik vind dat docenten te weinig reflecteren, dat ten eerste. En ten tweede dat er eigenlijk niet echt hele veilige plekken zijn om te reflecteren. Ik denk namelijk niet dat de school, de vier muren van de school, een goede plek zijn om te reflecteren. Juist ook om wat jij zegt, hè? En zeker van directeuren en teamleiders, die verdedigen zichzelf. Dus zeggen, nou, we reflecteren vaak genoeg. En dan bijvoorbeeld de interne revisie. Hè, dat is ook zo'n prachtig instrument. Iemand brengt een casus aan en we gaan er allemaal op schieten. En we gaan wel even snel met oplossingjes komen. Hè, we mogen iemand vertelt de casus. Er is een vaste volgorde. Iedereen moet zijn bek houden. Je mag alleen luisteren. En dan mag je iedereen één vraag stellen. Dan gaan we allemaal druk schrijven. En dan komt daar het antwoord. En alsjeblieft, succes ermee. En de volgende dag gaan we allemaal weer verder met ons eigen ding. En wat je eigenlijk ziet, is dat docenten zich op zo'n moment. Hè, bekende vragen zijn van ja, ik heb geen controle over de klas. Ze luisteren niet naar me. Hè, ze doen maar waar ze zin in hebben. Is dat ze zich eigenlijk niet echt kwetsbaar op durven te stellen, want het zijn je collega's. Als je echt kwetsbaar opstelt en je laat echt zien dat je handelingsverlegen bent, dat je bang bent om je werk te doen, dat het gewoon niet lukt. Dat heeft consequenties. En ook als er nog een teamleider bij zit, dan moet je er maar uitgaan dat het geen represailles oplevert bij een functioneringsgesprek. Dat het niet wordt meegenomen. Natuurlijk geef je je niet helemaal. Dus in mijn optiek moet er een omgeving zijn zonder collega's. Met misschien collega's van een andere school. Waarop je op de hei, in de natuur, diep kan reflecteren over wat het onderwijs met je doet. Waar je je kwetsbaar kan opstellen, maar toch ook met mensen bent die het vak heel goed kennen. En dan daarop reflecteren. Maar ik ben in de veronderstelling dat er binnen een school te weinig, nou laten we het met een hip woord, safe spaces zijn om echt goed te kunnen reflecteren.
Eens. Ja, ik kan alleen maar eens zijn met wat je zegt. En mocht dat dan nog niet lukken op de hei, wat je net zei, of het niet haalbaar zijn, ga je verhalen delen op LinkedIn. Dat is voor mij een fantastische manier geweest om te reflecteren op datgene wat ik aan het doen ben. Het is dankzij het schrijven van die verhalen dat ik kon verantwoorden waarom ik de dingen deed, doe, zoals ik ze doe. En wat grappig is, wij werken heel vaak vanuit ons gevoel. Ja? Je zult ook dingen zeggen vanuit je gevoel en daar komen vaak die onhandige uitspraken ook vandaan. En door ze achteraf te gaan beschrijven, kom je erachter dat er vaak een theorie onder hangt. En dat geeft je heel veel inzicht. Maar ik helemaal eens, hè, als we gaan reflecteren, safe spaces zoeken, buiten de muren van de school, met andere collega's van andere scholen.
Ja.
Ja, fantastisch idee.
Gewoon heel kwetsbaar kunnen opstellen van ja, weet je, ik ben zo onzeker, ik durf het niet te zeggen, ik ben bang dat ik mijn baan kwijtraak, ik voel me gekleineerd als mijn baas zo onverwachts de klas binnenkomt en zich met de klas bemoeit, terwijl ik probeer de klas onder controle te krijgen. Dat zijn uitspraken die je niet doet als je diezelfde baas erbij zit of je collega's erbij zitten. Maar mensen van andere scholen zeggen ja, dat doet hij voor mij ook. Ik vind het zo lul dat hij iedere keer vindt dat ik het zo moet doen, terwijl hij geen idee heeft hoe het eraan toe gaat. Dat zijn uitspraken die kan je eigenlijk niet doen als de baas erbij zit.
Ja. Eens. Zeker.
Daarvoor de Canamori-conferentie op 18 september. En we gaan afronden. Ik ben, jij gaat spreken. Je bent een van de keynote-sprekers. Wat kunnen we van jou verwachten de 18e, Bart?
Ja, daar kan ik natuurlijk nog geen uitspraken over doen, Tijmen.
Je weet wel dat
een beetje meeslepend. Nee, niet een beetje. Een meeslepend verhaal. Misschien confronterend. Met symboliek, met metaforen, met liefde voor het kind. Met een buizerd, onder andere.
Prachtige vogel.
Ja, en met een Japans woord, maar niet ikigai.
Oké. Ik ben heel benieuwd. Ik mag zelf ook een bijdrage leveren in de vorm van muziek. Dus we gaan er wat moois van maken. Tot slot, de Kanemori-conferentie. Wie is Kanemori eigenlijk? Wat weet jij van hem eigenlijk?
Nou ja, we hebben uiteraard allemaal, hoop ik, de documentaire gezien van een leerkracht die vanuit zoveel liefde voor kinderen zijn werk heeft gedaan, altijd. En soms snoeihard over kon komen, maar met één doel, om kinderen daar te krijgen waar die ze graag wilden hebben, om een eenheid te smeden in de groep. En als je het boek leest, ja, Kanemori heeft zelf ook het nodige meegemaakt. En dat brengt me toch weer terug bij het stukje trauma, hè?
Ja.
Ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Of ACEs, Adverse Childhood Experiences. Maar ze kleuren wie jij bent. Ze vormen jouw persoonlijkheid. En dat is bij hem als geen ander naar voren gekomen. Het is niet voor niks dat hij een wereldberoemde meester is geworden.
Ja.
En hij is helaas niet meer onder ons, maar goed, zijn gedachtegoed wel. En
Ja, dat gaan we een nieuw leven inblazen, vandaar dit initiatief. En hij is ook heel goed. Je noemde eerder de zin het ondertitelen van gevoelens. En hij kan als geen ander kinderen die gevoelens onder woorden laten brengen. Bijvoorbeeld met die brieven die kinderen moeten schrijven aan het klassenboek. Wat gaat er in je om? Wat voel je? En wat voelde je toen de moeder van haar doodging? Wat voel je? Schrijf het maar op.
Ja.
Prachtig, prachtig.
En alles mag er zijn. En ook hè, dat moment waarop die dat ene jongetje dan uit wil sluiten van de activiteit, waardoor de rest van de groep het voor dat jongetje op gaat nemen. Ja, hartverscheurend en hartverwarmend tegelijk. Vind ik echt heel mooi. En ik weet ook dat de wijze waarop hij lesgeeft lang niet onderstreept wordt door heel veel directeuren of bestuurders of inspectie. Maar je maakt betere mensen. En moet dat niet het doel zijn? Weet je, dat wil ik nog even zeggen. Er wordt vaak gezegd, wij moeten zorgen dat wij het beste uit kinderen halen. Of een directeur die zegt, ik wil het beste uit mijn leerkrachten halen. Maar dat kan helemaal niet. Wij moeten een omgeving scheppen waarin kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. En een directeur zou faciliteren moeten op dusdanige manier dat leerkrachten het beste uit zichzelf kunnen halen. Daar wil ik graag naartoe.
Ik vind dat een prachtige conclusie, Bart. Ik wil je bedanken voor je verhaal. Ik kijk enorm uit naar je verhaal op 18 september. Kan ik je eindelijk de hand schudden ook. En ik weet zeker dat wij elkaar de komende jaren blijven inspireren met in jouw geval liefdevolle posts. En in mijn geval ook af en toe, ook af en toe wat een kritische noot. Ik had gisteravond had ik mijn meest beroemde gast in de show. De oprichter van Pink Floyd, Roger Waters. Die heb ik gisteren...
Nee.
Ja, we hebben het gehad over We Don't Need No Education. En hoe hij tot dat nummer is gekomen. En wat zijn kritiek is op het systeem. En over mind control. Wat hij allemaal heeft verteld. Over dat hij met in een militaristisch regime is grootgebracht op school. Waar nog geslagen werd. En dat hij van zijn bed gelicht werd. En dat zijn broek naar beneden getrokken werd. En dat zijn ballen blauw werden geschilderd. Omdat ze dat leuk vonden om te doen. Echt. Binnenkort, Roger Waters. Ja, en ik mocht nog een nummer voor hem spelen ook. Ik had een nummer voor hem gecomponeerd.
Oh.
Ja. En nou, je gaat het zien. Het staat allemaal op beeld. Het was echt een topgesprek. Dus ik blijf...
Groot Pink Floyd fan hier, hoor.
Ja, joh. Nou, dan zou je dit interview zou je echt gek vinden. Echt een toffe gast. Dus ik blijf jou inspireren met interviews. Jij blijft me inspireren met je posts. En wij zien elkaar op 18 september. Ik wil de luisteraars hartelijk bedanken voor het kijken. En ja, weet je, als je begint in het onderwijs, topboek. Zit je al een tijd in het onderwijs, topboek. Zit je niet in het onderwijs, topboek. Gewoon speciaal, gewoon kopen. Dames en heren, super investering. Het zou je veel goed doen, het heeft mij veel goed gedaan. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het kijken. Mijn speciale dank aan Bart en ik zie jou binnenkort. Dankjewel, Bart.
Tot gauw, dankjewel, Tijmen.
Tot gauw.